ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Erwin Dekkers is 49 jaar. Hij is een radiomaker die het radiomaken in Vlaanderen fundamenteel veranderd heeft. Eerst met het ochtendprogramma Dekkers en Ornelis op Radio Donna, waarmee hij een nieuwe norm zette voor ochtendradio. Daarna door mee Q-Music op te richten, het eerste commerciële radiostation in Vlaanderen. Later werd hij manager bij Q-Music, Medialaan en DPG Media, het bedrijf van Christian van Tilo, waar hij in 2019 stopte, een maand of 8 voor ons gesprek. Erwin heeft mij ooit in dienst genomen bij Q-Music en hij is jarenlang mijn baas geweest. Ik ken hem als iemand die een brede visie combineerde met een soort maniacale zin voor detail en een onvoorstelbare beheersing van zijn tijd en zijn agenda. Onder meer door op een bepaald moment de ochtendshow op de radio te presenteren en tegelijk twee radiostations te leiden. Hoe hij dat voor elkaar kreeg, dat hoor je in deze aflevering, want één van zijn drie boeken gaat over tijd. Je hoort ook over passie en inspirerende leidersfiguren, over onkruid uittrekken en dat Erwin Dekkers eigenlijk geen boeken leest. Maar dat is voor zo meteen. Deze aflevering is opgenomen in volle coronacrisis, dus op afstand. Erwin zat thuis in een soort rommelkot van zijn huis in Vegmaal bij Heers in Limburg. Ik zat bij mij thuis in Gent in de eetkamer. Alle boeken, auteurs en links die je hoort in deze aflevering vind je terug op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Erwin Dekkers.
Ik lees bijna geen boeken, maar ik beluister er heel veel. Dat is, en gezien ik vroeger elke dag minstens een uur, en soms een uur en een kwartier, en soms anderhalf uur enkel onderweg was naar het werk en 's avonds nog een keer terug. Ja, dat betekent dat je tussen de 2 à 3 uur per dag hebt die je in de auto doorbrengt. En ja, daar gaat dan wel veel, komt veel radioluisteren bij, dat er toch ook een deel van je vak is. Of daar kwam wel wat getelefoneerd bij te pas. Maar op een bepaald moment heb ik het luisteren naar boeken ontdekt. Ik had nooit gedacht dat ik dat leuk zou vinden. Maar dat bleek een totaal andere kant uit te gaan. Want ja, ik ben daar voor een stukje aan verslaafd geraakt. Dus boeken lezen, letterlijk tekst lezen, dat gebeurt bijna niet meer. Ik luister vooral heel veel. Dus als ik zeg maar, als ik hier in de tuin aan het werken ben, dan zit er een boek in mijn oren. Dat is voor mij veel geschikter dan lezen, omdat ik enorm ongeduldig ben en ik wil veel te snel naar het volgende. Dus ik heb het wel eens voor, als ik in een boek begin, dat ik zo al snel 10 regels verder al aan het kijken ben wat het volgende is dat er gaat komen. En ja, dan raak je in de war. Dan moet je opnieuw beginnen bovenaan de pagina. En dan denk je, ja. En bij geluid heb je dat niet zo. Je moet gewoon, ja, je kan niet verder skippen, want dat is heel storend. Dus je luistert gewoon naar wat er verteld wordt, naar het boek dat wordt voorgelezen. En ik vind dat fantastisch, boeken beluisteren.
Je zegt van, ik luisterde naar boeken in de auto vooral. Nu ook als je in de tuin aan het werken bent. Zijn er zo nog momenten waarop je dan naar boeken luistert? Is dat patroon nog altijd gelijk gebleven nu je wellicht minder in de auto zit?
Ja, dat gebeurt vooral als er dingen zijn. In de tuin werken is perfect. Onkruid trekken is wat het meest vreselijke wat er bestaat. Maar als je tegelijkertijd aan het luisteren bent naar een boek of een podcast of eender wat, ja, dan ben je eigenlijk toch met iets bezig wat in mijn ogen dan nuttig lijkt. Want oké, dat onkruid trekken is ook nuttig. Maar met de hond gaan wandelen en ondertussen een boek in je oren hebben zitten. Eigenlijk alles waar je niet te veel bij moet nadenken, is perfect om ondertussen naar dingen te luisteren. En ik doe dat wel vrij veel, moet ik zeggen. Boeken, maar ook, zoals ik net zei, podcasts of interviews. Je kan zoveel online vinden tegenwoordig. Mm. Af en toe is er zelfs iemand die een podcast maakt over boeken lezen. Zelfs dat is leuk om eens naar te luisteren.
Shit. Zeg, maar betekent dat dan ook dat je niet echt thuis een boekenkast hebt, of wel?
Ik heb een kast waar veel boeken in staan, maar dat zijn niet noodzakelijk altijd de boeken die ik gelezen heb. Daar staat... boeken gooi je niet weg. Dat is vreemd. Dat is iets heel bizar, maar ik heb van de afgelopen 20 jaar... Ja, natuurlijk hou je alle boeken bij en die staan in een kast. Maar er is maar een bepaalde sectie van boeken waar ik echt van denk van... Ja, die hebben echt wel het verschil gemaakt. Of die zal ik nog eens terug vastpakken. En ja, dat zijn ook de boeken die ik dan misschien ook nog eens ga kopen. Dus ik koop een boek om te beluisteren. En daarna, als het echt, echt, echt goed is en waar ik echt van denk van... Misschien ga ik daar nog wel eens in willen bladeren. Dan koop ik het ook nog eens als boek zelf. Dus dan heb ik ze zowel in audio als op papier.
En die audio, hoe gaat het dan? Welk systeem is dat je gebruikt?
Het is begonnen met Audible, heet dat. Dat is een app. Een app waar je gewoon boeken kan kopen. En dat eigenlijk kost evenveel als een gewoon boek. Het is niet dat het goedkoper is of dat het... het is eigenlijk net hetzelfde. Apple heeft nu ook zijn Books-app, waar meer en meer boeken verkocht worden. Maar eigenlijk kan je alles vinden. Wel meestal internationale dingen. Dus de lokale fictie ga je daar, denk ik, niet zo snel terugvinden. Nu, ik zoek het ook niet, want ik ben niet zo'n fictielezer. Maar alles wat internationaal is, vind je heel makkelijk terug.
Maar dus nu nog altijd, wat gebruik je nu dan? Audible of Apple Books of iets anders?
Audible en Books van Apple. Dat zijn eigenlijk degenen die ik het meeste gebruik. Bij Audible heb ik eens een tijdje een abonnement genomen. Dan moest je een bepaald bedrag, zoals Netflix, en een bepaald bedrag per maand betalen. En dan kreeg je daar credits voor. En elk credit was 1 boek. Maar daar ben ik mee gestopt, omdat... als er dan eens een periode is waar je minder leest, had je plotseling een aantal credits opgestapeld en dan had ik te veel boeken in de wachtrij staan. En nu doe ik het gewoon. Nu koop ik gewoon per boek aan.
Mm-hmm. Zeg, ik ben nog even gefascineerd door de boekenkast waar je van sprak. Omdat je natuurlijk bekend geworden bent als radiopresentator. Staan daar dan ook zo keiveel boeken in van zo Amerikaanse radiopresentatoren of niet?
Er staan veel radioboeken in.
Ja, toch wel.
En dat is ook omdat... als ik iets lees of consumeer, is dat bijna altijd om iets bij te leren. Ik ben heel slecht in les volgen van van iemand die les gaat geven. Dus als ik iets wil leren, is dat altijd zelfstudie. Dus ik ben een ongelooflijke autodidact. En dat is ook zo bij radio gebeurd. Weet je... de radio op zich maken, dat is door vallen en opstaan. Dat weet jij ook, hoe je dat voor een stuk leert. Maar daarna kwam het managen van radio erbij. En daar, moet ik eerlijk zijn, heb ik wel heel veel over gelezen. Veel, en dat is meestal buitenlands. Ja, je vindt geen Vlaamse boeken over, of nauwelijks, over radiomanagement. En dan ben ik wel inderdaad op zoek gegaan naar... meestal Amerikaanse consultants, waar dan 3/4 echt Amerikaanse bullshit is, maar dan toch een stukje eruit waar je van denkt van, ja, dat wist ik nog niet. En of hier heb ik wel weer iets bijgeleerd. Of dat je weer op een ander pad zet, waar je dan wel weer veel meer uit leert. Dus ja, ik heb enerzijds de management radioboeken staan. En anderzijds de radiomakers. Hè, ik denk... de Howard Sterns van deze wereld, die zo zot zijn om een boek en een film en weet ik veel wat allemaal te maken. Ja, dat soort dingen, dat wil je wel zien. Hè? Dat, als radiofreak absorbeer je dat allemaal.
Oké, gaan we eens kijken naar de 3 boeken die je gekozen hebt. Dus 3 boeken waarvan jij vindt dat we ze allemaal moeten gelezen hebben. Hè? Daar gaat het over. Hè? Wat is jouw eerste boek? Vertel.
Wel... ik heb geen fictie gekozen om daar al maar eens mee te starten. Want ik ben echt geen fictielezer. Zoals ik al zei, als ik lees, dan is het echt om bij te leren. Dus de fictieliefhebbers die gaan een beetje op hun honger blijven zitten. Alhoewel, de boeken die ik gekozen heb, daar heb ik echt over moeten nadenken. Van ja, wat uit die hele stapel dat ik hier heb liggen en wat ik beluisterd heb... Wat zou ik eruit pikken? Het eerste dat ik gekozen heb, om vele verschillende redenen, is The 4-Hour Workweek van Timothy Ferris. Dat is Dat is een boek, dat is heel vreemd. Als je die titel laat vallen, zeggen heel veel mensen, dat zegt mij wel iets. Maar ik merk dat weinig mensen het gelezen hebben of ten gronde gelezen hebben of er echt diep in zijn gegaan.
Mm-hmm.
Dus vooral de auteur die ik wel super interessant vind. Omdat, ja, weet je, ik kan me niet meer echt goed herinneren wanneer ik het boek echt gelezen heb. Ik denk dat het al vele jaren geleden is. Het was in ieder geval op een moment dat ik zwaar in management zat en op zoek was naar hoe pak ik bepaalde dingen aan. En ja, dit boek op de een of andere manier heeft mij heel veel handvaten gegeven en heeft later eigenlijk ook nog wel een grotere rol gespeeld in de zoektocht naar andere dingen, in het ontdekken van andere mensen, andere boeken. En dat heeft vooral met de auteur te maken. Het boek zelf, ja, de titel op zich al, dan, als je die al hoort, dan denk je al van, laat maar zitten. Zoals ze dat in het Amerikaans en het Engels mogen zeggen, it's a scam, het kan niet anders dan dat. Dat is echt zo weer een zeverboek waar ze met een ronkende titel iets proberen te verkopen. Mm. En dat is gedeeltelijk ook waar. De auteur, Timothy Ferris, die weet ook wel hoe hij iets moet marketeren, zichzelf en zijn boeken. Dus die heeft dat heel, heel slim gezien. Maar één keer als je het begint te lezen en in het verhaal duikt, dan merk je dat er heel veel verschillende lagen in zitten. De grote, het onderliggende verhaal is eigenlijk, ja, het ontsnappen van de dagelijkse rat race en het ontsnappen aan de dagelijkse 9-to-5 mentaliteit. En dat is iets waar die Tim Ferriss heel, heel, heel veel mee bezig is. Maar zoals ik al zei, daar zitten heel, heel veel lagen in. En wat voor mij, als ik er één laag moet uithalen, wat voor mij langzaam is beginnen te dagen bij het lezen van het boek, misschien pas na de tweede of de derde keer, en ik ben een beetje beschaamd om het te zeggen zelfs, dat is dat tijd zoveel belangrijker is dan geld. En dat klinkt heel voor de hand liggend. Dat klinkt zo super voor de hand liggend van, ja, natuurlijk. Maar als je dat in de praktijk ook effectief gaat toepassen en doordrijven, dan ga je misschien soms beslissingen maken die je vandaag nog niet aan het maken bent. En het boek is heel, heel praktisch geschreven. Het is eigenlijk een soort van praktisch handboek hoe je stap voor stap kan ontsnappen uit de dagelijkse 9-to-5 mentaliteit.
Kan je dat even concreet maken, van een voorbeeld geven van wat hij zegt?
Wel, hij heeft het boek bijvoorbeeld opgedeeld in 4 grote stappen. En heeft daar een soort van 4-letterwoord voor bedacht als DEAL. D-E-A-L. En die D staat voor definition. Definiëren. En het gaat over het definiëren van wat wil je eigenlijk bereiken in je leven? Wat is je doel? Waar wil je naartoe? En ook voor een stuk het uittekenen van je dromen. Stel dat jij in een job zit waar je eigenlijk je totaal niet gelukkig in voelt, maar je bent maar één van je dromen is om ooit een hele beroemde podcaster te worden. Wat zijn de stappen daar naartoe? En het definiëren van die droom, hij geeft ook handvaten hoe je dat kan doen. Welke vragen je jezelf moet stellen en hoe je dat kan opschrijven en welke stappen je moet doorlopen om die droom heel goed te definiëren. En niet alleen de droom te definiëren. Dan komt het leuke stuk, namelijk, wat heb je eigenlijk nodig om die droom te definiëren? Bijvoorbeeld ook financieel. En dan blijkt heel vaak dat dromen van mensen, en hij geeft voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld een hele dure auto willen hebben, of rond de wereld willen reizen. Dus pure materiële dingen, maar ook immateriële dingen, dat het eigenlijk heel makkelijk is om dat te bereiken, dat je daar eigenlijk niet zoveel financiële middelen voor nodig hebt. En hij geeft een soort van plan hoe je dat kan berekenen. Dus het definiëren van je droom en dan hoeveel middelen je daarvoor nodig hebt, heel praktisch, ja, dat zijn allereerste stap. En dat is eigenlijk al knap om te zien hoe hij je bij het handje neemt om dat exact te gaan uitrekenen. En in zijn geval was dat dan, ja, het rond de wereld reizen en ondertussen weinig werken, maar genoeg werken om geld te verdienen zodat je gewoon kan leven. Dus dat is zijn stap 1. Zijn tweede stap, en daar had ik eigenlijk, toen ik het boek las, het meest aan. Namelijk, de E staat voor eliminatie, elimination. Namelijk, alles wat niet nuttig is om je doel te bereiken, elimineren, wegvegen. Gewoon weg. En daar geeft hij enorm veel praktische tips over de simpele dingen waar we elke dag mee bezig zijn, namelijk mail. Hoe ga je om met je mail? Wanneer ga je om met je mail? Wanneer lees je je mail? Welke soort mails moet je wel lezen, welke niet? Hoe kan je een soort automatisch systeem installeren dat mensen jou niet meer mailen of alleen voor nuttige dingen mailen? Of eigenlijk is het één lang gerekt betoog met heel veel praktische handvaten hoe je nee moet zeggen tegen dingen. En hoe meer je nee kan zeggen tegen de dingen die niet nuttig zijn in je leven, hoe meer tijd je hebt om te besteden aan de dingen die wel nuttig zijn in je leven. En ik zeg het, ik heb het gelezen toen ik, denk ik, programmadirecteur bij radio was. Ja, je kent die job, daar komt heel veel samen. En ja, ik moet eerlijk zijn, dat heeft mij echt wel geholpen om veel tijd vrij te maken om met de nuttige dingen bezig te zijn. Namelijk de mensen die elke dag radio maken nog meer te kunnen helpen in plaats van al die vergaderingen, al die meetings, al die powerpoints, al die mails. Dus dat is deel 2.
Ik ga er nog iets van vragen. Dat lukte dan? Want ja, het is natuurlijk ergens gemakkelijk om te zeggen van ja, schrap tijd om naar mails te kijken, schrap maar vergaderingen. Dat gaat toch niet zomaar, je kan dat toch niet zomaar doen? Of wel?
Nee, en hij gaat daar in zijn boek ook heel ver in. En uiteraard lukt dat niet zo op die manier. Maar wat ik gemerkt heb, is dat als je een deel ervan toepast, en vooral eerst de dingen waar andere mensen geen last van hebben, bijvoorbeeld hoe ga je om met je eigen mail, dat je daar al enorm veel voordeel uithaalt. Mm-hmm. Maar pas op. Ik denk, je kan ook andere mensen opvoeden, hoor. Ik heb wel gemerkt dat door bepaalde dingen toe te passen, je vragen krijgt van andere mensen. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Een tip die hij gaf was, zet een automatisch antwoord op alle mails die binnenkomen, waarin staat dat je enkel telefoons bereikbaar bent voor dringende dingen en 2 keer per week je mail checkt. Namelijk, ik zeg maar wat, op dinsdag en op donderdag. Ja, daar krijg je ongelooflijk veel vragen over, want mensen zijn gewoon van je mail te sturen en 10 minuten later zijn ze al zenuwachtig dat je niet hebt geantwoord. Dus plotseling vraagt iedereen zich af, waarom doet die mens dat? En als je dan begint uit te leggen, dan, ja, kijk, ik wil gewoon mijn tijd steken in andere dingen en niet in het hopeloos achter mijn eigen mail aanlopen, dan geraken ze voor zelf voor een stuk geïnteresseerd in, ah ja, inderdaad, misschien interessant. En af en toe kan je zelfs eens iemand bekeren om ook een stapje in die richting te zetten. Maar ik moet eerlijk toegeven, als je letterlijk het boek probeert te volgen, dat is bijna onmogelijk. Maar het heeft mij wel enorm veel geholpen om kleine stapjes te zetten die achteraf blijken toch grotere te stappen zijn dan ik oorspronkelijk dacht. Ja, maar inderdaad, dat is een stap. Dat is een stuk moeilijker dan je denkt. Hè.
Dus eliminatie is 2 en wil je nog iets zeggen over 3 en 4?
Ah, ja. Automatiseren is 3. En daar haakte ik een beetje af, omdat hij heeft eerst is gekeken, wat is je droom? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe elimineer je zodat je tijd hebt om tijd te spenderen aan die droom? En dan probeert hij je uit te leggen dat je op een hele makkelijke manier een soort inkomstenstroom kan genereren die vanzelf binnenkomt, zodat je minder moet werken. En daar ben ik echt op afgehakt. Omdat ja, in de Silicon Valley-wereld waar hij in vertoefde op dat moment, zal dat waarschijnlijk wel interessant geweest zijn. En mogelijk, dat gaat dan vooral over mensen die online webwinkels kunnen opzetten en dingen kunnen programmeren die voor een soort van eigen inkomstenstroom zorgen. Ik vond dat wel inspirerend en interessant, maar langs de andere kant dacht ik van, ja kijk, als je elke dag, zoals ik op dat moment, bij een radiostation werkt, ja, dan heb je daar niet zo heel veel aan. Maar ik denk wel dat het voor veel jongere mensen wel interessant is. Interessant om na te denken van hoe kan je ook op een andere manier naar het leven en naar geld verdienen kijken. Niet op de traditionele manier van ik zoek een job waar ik 9-to-5 in ga werken en s'avonds als ik thuis kom, doe ik pas echt de dingen die ik echt leuk vind. Wat hij probeert te promoten is hoe kan je het combineren, hoe kan je van je droom, in zijn boek noemt hij dat zijn muse, hoe kan je daarvoor gaan en er tegelijkertijd toch geld mee verdienen. Hoe kan je bijvoorbeeld met het maken van podcasts, hoe klein dat ook mogen zijn, toch een minimum aan inkomstenstroom genereren waar je dan misschien ook uit kan leven en genoeg leven zodat je oké bent. Pensioen bestaat ook niet in zijn leven. Hè. Dus dat is tot je 65ste werken en dan alles wat je opgepot hebt dan terug gaan uitgeven. Ja, dat bestaat niet in deze wereld. Wat ik ergens ook wel kan vatten en snap meer en meer. Misschien ook wel.
Waarvoor staat de L trouwens dan nog?
Ja, de L is liberation. Dat is...
Het glorieuze einde.
Ja, daar komt alles samen. Weet je, je hebt ervoor gezorgd dat je je droom hebt, dat er geld binnenkomt. Ja, en dan is het moment om afscheid te nemen van alles waar je aan vasthangt. En het is eigenlijk heel grappig. Hij gaat daar heel ver in. Hij geeft zelfs een voorbeeld van een brief hoe je ontslag kan nemen. Dus op welke manier je je eigen ontslagbrief kan schrijven die je dan naar je bedrijf kan sturen, zodat je op een positieve manier ontslag neemt en niet ontslag neemt. Ja, weet je, ik moet wel zeggen, ik heb er wat argwanend naar gekeken in het begin, naar het boek van deze fijne man. Maar ik moet wel zeggen dat ik er na verloop van tijd wel veel heb uitgehaald. En vooral dat tijd zo belangrijk is. Je hebt daar een beslissing genomen 8 maanden geleden door te stoppen met toch een job waar je heel lang naar hebt. Op een plek waar je heel lang gewerkt hebt. Wel, misschien heeft dat daar ook wel een rol gespeeld. Namelijk dat tijd plotseling veel belangrijker werd dan dat ik ooit heb gedacht. En dat komt wel door hem. Hij heeft verschillende boeken geschreven, maar hij is nu volop bezig met podcasts, die je zeker al zal gehoord hebben. En hij interviewt over heel uiteenlopende onderwerpen de beste mensen in de wereld in een bepaalde discipline. En hij gaat op zoek naar waarom zijn zij de beste. Wat doen zij elke dag om zo goed te zijn in hetgeen wat zij doen? En dat gaat van een bekende schaakkampioen tot iemand die in Irak gevochten heeft voor het Amerikaanse leger en alles wat daartussen zit. En dat is... Ik vind dat heel interessant om te luisteren hoe mensen die heel straf en iets zijn, hoe zij iets opgebouwd hebben en waar zij heel goed in zijn. Ja.
Als je zegt van Tim Ferriss, duidelijk een fascinerende persoon of die mens die dat geschreven heeft, echt wauw, dat zegt, doe mij iets. Lees je dan alles van hem of probeer je dan alles van hem te pakken te krijgen?
Nee, hij heeft nog een paar andere boeken geschreven. Ik heb eigenlijk alleen dit in detail gelezen. Ik heb een tweede boek van hem, de 4-Hour Body, dat heb ik niet gelezen.
Allee?
Nee. Het was nodig, ik weet het, sorry Wim. Maar zijn blog, waarop heel veel dingen uit zijn boeken samenkomen, daar pik ik wel heel af en toe iets uit. Ik denk ook niet dat het zo'n leuke persoon is, eerlijk gezegd. Stapje voor stap merk je dat hetgeen wat hij promoot in zijn boeken, dat hij daar zelf ook naar streeft, maar ook niet 100% heel goed in is. En ik denk dat hij ook een aantal... dat hij niet zo gemakkelijk heeft in het leven. Hij heeft zo tussen de regels, links en rechts, in een van zijn podcasts al wel eens laten vallen dat hij ook er wel eens serieus heeft door zelfmoordneigingen heeft gehad. Dus in het begin heeft hij zo'n mooie roze wolk de wereld ingestuurd en een perfect verhaaltje. Maar het blijkt niet het allerbeste verhaaltje te zijn, zijn eigen parcours. En het is pas nu, na vele jaren, dat hij daar kwetsbaarder in wordt. En ik vind dat hij dat misschien veel vroeger had moeten doen.
Waarom?
Ja, omdat ik vind het heel, heel mooi als mensen ook op een hele kwetsbare manier kunnen en durven zeggen wanneer het fout gelopen is. aan wanneer het slecht gegaan is. Alleen maar het positieve van een verhaal, daar leer je niet zoveel uit.
Maar is dat dan een soort, voel je dat dan aan als een soort bedrog, die 4-hour workweek? Omdat hij niet alles verteld heeft?
Ja, op het randje van, ja. Ja, ik heb een heel dubbel gevoel hoor, bij dat boek. Enerzijds denk ik van, ik heb er zoveel uitgehaald en die man heeft mij zoveel richtingen uitgestuurd dat ik het bijna moet vernoemen. Ik vind het echt de moeite waard om in zijn wereld te stappen. Langs de andere kant denk je ook wel van, ja, soms zeg je niet altijd de volledige waarheid. Je laat bepaalde dingen weg die je wel had moeten zeggen. Dus er zit zeker een stukje bedrogen, absoluut. Maar iedereen is nu gewaarschuwd bij deze. Als je het leest, hou in je achterhoofd dat er ook wel wat Amerikaanse bullshit in zit.
Jouw eerste boek, Een werkweek van 4 uur, van Timothy Ferris of Tim Ferris of The 4-Hour Work Week. Je zei daar straks dat de auteur, Tim Ferris, jou geleid heeft naar andere mensen nog, naar andere schrijvers. Ik weet niet of jouw tweede boek daarbij aansluit of niet.
Het tweede boek niet, het derde wel.
Oké, goed, dan gaan we naar het tweede.
Het tweede is een biografie, omdat ik heel graag biografieën lees. Ik kan me daar echt in verliezen. En het liefst van mensen waar een soort geheimzinnige kant aan zit. Zo de voor de hand liggende biografieën zijn de Steve Jobs van deze wereld of van Richard Branson, die een fantastisch verhaal hebben neergezet, maar waar je eigenlijk van denkt van, wat zit daar achter? Hoe is die persoon echt? Het doorgronden van mensen is iets wat ik ook wel heel erg leuk vind. En zeker mensen die naar de buitenwereld toe het voor elkaar lijken te hebben, maar dat is niet altijd zo. En bij muzikanten of bij bekende mensen heb je dat heel vaak, dat het naar de buitenwereld allemaal roze geur en maneschijn is. Bij topmanagers en topbedrijven heb je dat ook heel vaak. Die staan helemaal alleen. En daar is een soort van muur rondgebouwd en die muur doorbreken, dat vind ik wel super interessant. En via biografieën kom je daar wel een beetje toe. En ik dacht, ik moet er minstens een biografie in steken. En dat is opnieuw eentje geworden waar heel veel lagen in zitten, namelijk Shoe Dog van Phil Knight. En Phil Knight is de oprichter van Nike. Het boek heb ik nog niet zo heel lang gelezen. Ik denk een jaar of 2, 3, 4 of zoiets geleden. Maar dat is een fantastisch boek, Wim. Echt waar. Het is om zoveel redenen iets waar ik van zeg, dat moet je echt een keer gelezen hebben. Het is enerzijds prachtig geschreven, als een verhaal geschreven. Het leest als fictie. Ik heb het dus eerst beluisterd. En ik was zo blij dat er files waren. Het mocht echt uren duren in de auto, omdat ik niet kon stoppen met luisteren. Zo goed is het geschreven en dan ook verteld. Dus het is goed geschreven. Hij start zijn verhaal op een moment dat hij in 62, dat hij ongeveer 24 jaar is. Hij heeft Stanford achter de rug. Hij heeft daar een soort business school gemaakt. Business school gedaan. En hij heeft daar als een soort van werkje een soort van business moeten uitbouwen. En hij dacht, ik ga iets maken rond schoenen. Want hij liep als een fervent loper, uiteraard. Was sowieso al geïnteresseerd in loopschoenen. Maar hij had gezien dat de Japanners, de Chinezen, de Duitse markt ondersteboven hadden gesmeten op het vlak van fotocamera's. En hij dacht, eigenlijk zou dat met schoenen ook kunnen. Dus hij had een soort van business case gemaakt waarbij hij met Japanse schoenen, dat hij daar Amerika mee ging kunnen veroveren. En dat idee, ja, dat is altijd bij hem blijven hangen. En jaar na jaar vertelt hij hoe hij dat idee verder heeft uitgewerkt. Dus je krijgt niet alleen een inzicht in het verhaal van hoe hij dat heeft opgebouwd. Hij vertelt eigenlijk ook over hoe zijn familie daarmee omging. Hoe hij zijn eerste werknemer heeft aangenomen. Hoe hij zijn ex-coach, die een ongelooflijke bullebak bleek te zijn, maar waar hij heel erg naar opkeek. Als eerste een paar van de eerst geïmporteerde schoenen stuurde. En die dan plotseling met het voorstel kwam van, ja, maar ik wil jouw partner worden, ik wil mee in dit verhaal stappen. Ja, en dan het verhaal over ja, naar het buitenland gaan en fabrieken bezoeken, waar het heel moeilijk leek en bleek om juiste deals te sluiten. Eigenlijk, je krijgt een heel mooi inzicht in hoe hij een Nike-verhaal heeft opgebouwd. Maar, ik zei al, verschillende lagen. Wat hij wel doet, in tegenstelling tot Ferris, is hij vertelt heel veel over de mislukkingen. En dat vind ik zo mooi aan dit boek. Weet je, als je nu naar Nike kijkt, het lijkt alsof het er al eeuwen is. Alsof dat ook poepsimpel is om zo'n bedrijf uit de grond te stampen. Zo een merk als Nike en alles wat daarachter zit. Het lijkt bij wijze van spreken dat twee onnozelaars daar een reclamebureau hebben opgezet en dan een goede fabriek gezocht hebben en die zijn schoenen beginnen te verkopen. Wel, dit boek legt helemaal bloot wat daarachter allemaal schuil gaat. Wat er nodig is om op te bouwen wat die man heeft opgebouwd. Ook met alle mislukkingen. En dat is daar zo mooi aan. Hij vertelt over de persoonlijke relaties met mensen. Over relatie met zijn ouders. Zijn papa die het eigenlijk helemaal niet zag zitten. Dat hij in de schoenen ging. Waarvoor had hij dan Stanford gedaan? En zijn moeder die een soort drijvende kracht was. Om hem toch te helpen om zo ver te geraken. Je leert veel over zijn vriendenkring kennen. Over mensen die hem gesteund hebben. En wat mooi is in dit verhaal, is dat het een combinatie is. En daar hou ik echt wel van. Daar geloof ik ook erg in. Van passie gecombineerd met business. Dat is er zo mooi aan. Hij zegt eigenlijk continu van, weet je, mensen die alleen maar achter de cijfers aanhollen, die alleen maar gaan voor de dollars, ja, zo werkt het nu eenmaal niet. Het moet vertrekken vanuit iets waar je echt, echt, echt in gelooft. Het moet vanuit een droom en vanuit een passie starten. En ik heb dat heel vaak gezien, eigenlijk ook rondom mij. Managers die alleen maar gaan voor de cijfers. Of aan de andere kant, zotten die alleen maar gaan voor de passie en de droom. En die ook tegen de muur knallen. En hij combineert het zo heel mooi. De combinatie van beide, ja, dat weet hij zo goed te plaatsen in zijn boek en mooi te vertellen en te verhalen. Het is ook een boek over veel dankbaarheid. Hij blikt terug natuurlijk. Het boek is nog maar onlangs geschreven, nog niet zo heel lang geleden. Hij kan er nu ook makkelijk op terugblikken. En de dankbaarheid die er langs zijn kan komt naar mensen die hem gesteund hebben van in het begin, dat is supermooi. Hij heeft heel veel jaren moeten knokken en knokken, moeten zeuren om geld. Eerst bij zijn pa, voor $500, $1000, echt kleine bedragen. Op bepaalde momenten liep het zo goed als helemaal fout. Er zit een fantastisch verhaal in waarin hij geld gaat lenen van een van zijn werknemers, een van de mensen die voor hen schoenen verkoopt. En de ouders daarvan, die lenen hem $8000. Al hun spaargeld. En hij vraagt aan hen, ja, waarom doen jullie dit? En die ouders zeggen op dat moment van, ja, onze zoon zit in jouw bedrijf. Als we daar al niet in geloven, waar kunnen we dan wel nog in geloven? Dus die geven al hun spaargeld aan iets wat eigenlijk nog niks waard is. En hij komt daar later op terug en vertelt op het moment dat Nike naar de beurs gaat, dat hij teruggaat naar die mensen en het bedrag teruggeeft dat het die $8000 op dat moment waard is. En dat gaat over miljoenen nog, weet ik veel wat. Een gigantisch bedrag. En die dankbaarheid, dat is een heel mooi verhaal, maar die dankbaarheid zit ook, je ziet aan die man en je leest aan die man dat mega oprecht is. Er zit ook een laag in van leiderschap. Er is een groot verschil tussen management en leiders. Management en leiders zijn voor mij twee totaal verschillende dingen. En hij is echt een leider. Iemand die een visie, een droom heeft en mensen rondom zich kan enthousiasmeren. Dat verhaal heel goed kan vertellen. En blijft gaan totdat zijn droom bereikt is. En dat samen kan doen met andere mensen. Een van de vele quotes die van hem heel vaak gebruikt worden, ik ken het niet van buiten hoor, ik heb het ook niet ergens opgeschreven, maar gaat erover dat je mensen niet moet vertellen hoe ze iets moeten doen, maar wel wat ze moeten doen. En dat ze zelf maar uitzoeken hoe ze het moeten doen. En dat is iets waar heel veel leiders op dit moment, of managers op dit moment, heel hard in de fout gaan. En ja, dit is alleen als je zijn verhaal leest, is dat fantastisch om te zien hoe hij daar op de een of andere manier vanuit zijn natuur in slaagt om leiding te geven aan mensen. Het is ook een marketingverhaal natuurlijk. Hoe Nike tot stand gekomen is. En dan opnieuw dan denk je aan dat soort merken waar heel grote reclamecampagnes en bedrijven, reclamebedrijven mee komen kijken. En ja, achteraf is dat waarschijnlijk ook zo wel gebeurd. Als we nu de campagnes zien, die trouwens super mooi zijn. Maar de eerste stappen, ja, dat is. Je staat versteld hoe het tot stand gekomen is. Nike noemde in het begin Blue Ribbon Sports. Ja, wat hij ter plekke ergens heeft moeten uitvinden, omdat hij de vraag kreeg en eigenlijk nog geen bedrijf had, maar dan iets verzon. En Nike is er pas achteraf bijgekomen. De bekende swoosh, het teken van Nike, is getekend door een stagiair in zijn bedrijf, die hij, ik denk dat het $35 of $50 per uur betaalde of zoiets. Dus uit dat soort verhalen zitten erin. En dat is eigenlijk heel mooi om te lezen.
Ik ging vragen bijna van, je hebt zelf Q-Music opgericht, hè, een radiostation, echt van nul opgebouwd. Hè. Ik ging zeggen, heb je daaraan gespiegeld? Maar dat kan natuurlijk niet, want dat boek is van daarna. Maar dan is de vraag omgekeerd, herken je dan dingen daarin? Van wat je zelf meegemaakt hebt?
Oh. Dat vind ik wel een hele grote stap, omdat dit is wat deze man heeft neergezet, is onvergelijkbaar met wat we met het kleine Q-Music gedaan hebben. Wat ik herken is het gaan voor je passie. Dat herken ik natuurlijk. Q is opgestart met een paar mensen die maar één droom hadden, en dat is het mooiste radiostation van de wereld maken. En daarom bereik je dat nog niet, maar het is wel achter die droom aanhollen dat ervoor zorgt dat je soms meer kan bereiken dan dat je puur op papier zou kunnen bereiken. Maar dat herken ik wel, maar dat herken ik eigenlijk voor alles wat ik doe. Ik kan niet echt heel hard gaan voor iets waar ik niet in geloof wat geen passie is. Dat is een nadeel. Dat is misschien niet zo'n goede eigenschap. Ik weet het eigenlijk niet. Maar er zijn wel... Natuurlijk geloof ik... Ik moet wel heel eerlijk zijn. Ik geloof meer in het soort mensen die iets opzetten vanuit een passie. En niet vanuit een businessgevoel. En wat ik bij hem heel erg waardeer, is dat hij de twee combineert. En dat is iets wat ik zelf heb moeten leren, eerlijk gezegd. Ik ben begonnen vanuit passie. Q-Music is opgestart vanuit passie. En gelukkig waren er mensen in de buurt die business feel hadden, want anders was het helemaal fout gelopen. En de afgelopen 15 jaar heb ik die twee echt wel leren combineren. En ook dat te leren waarderen. En zelfs op een bepaald moment had ik zoiets van, ik wil hier goed in worden. Ik wil niet alleen het inhoudelijk en voor de passie gaan. Ik wil ook weten hoe het werkt en hoe je het groot kan maken. Het een kan niet zonder het ander. Zeker niet als je wat grotere dingen wil opstarten. En zo'n Shoe Dog van Phil Knight, ja, dat is pure passie en toch ook een beetje business. Dat is een leuke combinatie.
Oké, goed. Boek 2, Shoe Dog van Phil Knight. En dan jouw derde boek. Je zei dat jouw derde boek wel voortkomt uit de link Timothy Ferris. Of Tim Ferris?
Ja.
Vertel eens.
Ja, Tim Ferris die refereert heel vaak naar de filosofie van de Stoïcijnen. En ja, nu moet ik. Hij heeft mij ook wel in die richting geduwd, eerlijk gezegd. Ik heb communicatiewetenschappen gedaan aan de VUB. En daar zat. Dan krijg je zo'n beetje van alles wat. En daar zat ook filosofie tussen. Zo, inleiding tot de verschillende filosofen. En ja, ik heb daar eigenlijk niks mee gedaan. Maar wat ik mij wel herinner, is dat ik dat super boeiend en super interessant vond. Er waren twee mogelijke professoren waar je tussen kon kiezen. Eentje gaf les op vrijdag, ergens rond een uur of drie of vier. En de andere gaf les dinsdagochtend om 8 uur, tussen 8 en 10. En dat bleek ook een heel moeilijke mens te zijn. Alleen die van... niemand ging daar naartoe. Dinsdagochtend 8 uur. Niemand wou dat doen, want dat was veel te vroeg. Maar ik wou niet op vrijdagavond nog in Brussel zitten. Dus ik ging dan toch maar een keer naar die om 8 uur. Dat was professor Weyenberg. En ik herinner mij die mens nog zo goed, omdat hij zo juist en goed die verhalen kon vertellen van de filosofen. En ik denk dat hij een klein zaadje geplant heeft. En Tim Ferriss heeft er water over gegoten. Over dat zaadje. En dat is een plantje geworden. En dan vooral voor de Stoïcijnen. Het Stoïcisme is een filosofie die eigenlijk totaal verkeerd begrepen wordt. En dat heeft natuurlijk te maken met onder Nederlandse taal, waarin het Stoïcijns kalm zijn ervoor zorgt dat Stoïcisme gezien wordt als. Ja, iemand of een filosofie zonder gevoelens. Het zijn zonder gevoelens. En dat klopt eigenlijk totaal van geen kanten. En het derde boek dat ik gekozen heb, gaat over het stoïcisme, namelijk The Daily Stoic van Ryan Holiday. Ryan Holiday is een goede vriend van Timothy Ferriss. Die kennen elkaar heel goed. Ryan Holiday had al een boek geschreven, Ego is the Enemy. Dat heb ik jou trouwens ooit eens aangeraden, denk ik. Klein beetje met het stoïcisme te maken. Maar in dit boek heeft hij 366 quotes uit de stoïcijnse filosofie genomen en hij legt die ook uit aan de hand van de dagdagelijkse realiteit. En dat vind ik zo goed gedaan. Omdat, begin er maar eens aan. Hè. Begin maar eens aan. Ja, filosofie is sowieso iets van heel lang geleden. Dat is meestal, dat is bijna altijd in het Grieks geschreven en vertaald naar het Engels. Dus dat is moeilijk om te lezen. Dat is echt niet simpel om te bevatten en om te begrijpen. En wat deze gasten gedaan hebben, is, ja, ze hebben daar stukjes uitgenomen en ze leggen het uit, waardoor het bevattelijk wordt. En ik vind dat een ideale inleiding voor mensen die denken van, misschien wil ik daar eens wel wat meer van weten. En in plaats van dan meteen in de werken zelf te duiken, is dit de perfecte binnenkomer. Namelijk een quote en dan in 1 pagina, 1,5 pagina wordt er uitgelegd wat dat precies betekent. Dus eigenlijk stoïcisme voor dummies, bij wijze van spreken. En dat is, ja, en ik vind echt dat een filosofie is waar heel wat mensen eens zouden moeten induiken. Omdat, zoals de Stoïcijnen het zelf zeiden, het is eigenlijk een leer om een goed en beter leven te leiden. En heel praktisch. Ze geven puur praktische handvaten. Het zijn niet zo woehoe, waha theorieën die ergens in een wolk zweven en waar je van denkt van waar gaat dit in godsnaam over. Het gaat over de dagelijkse realiteit. En dan denk je van, ja, oké, dit is iets van 1900 jaar geleden, langer. Stoïcisme begon, denk ik, 3e eeuw voor Christus, dus nog veel langer geleden. Hoe kan dat vandaag nog praktisch zijn? En dat is hetgeen wat mij het meeste raakte. Het gaat over vandaag. Het gaat over hoe mensen vandaag struggelen in hun leven, hoe mensen in hun werk vandaag aan het zoeken zijn. Het gaat over te veel tegelijkertijd. Hoe mensen dat niet aankunnen, hoe ze daaraan onderdoor gaan. En dat bleek 2000 jaar geleden ook al het geval te zijn. En dan je zit dat dan te lezen en je denkt, maar hoe kan dat nu in godsnaam? Hoe kunnen ze toen exact dezelfde problemen gehad hebben als wij vandaag? En ja, ik vind echt dat een filosofie is waar veel mensen zouden moeten induiken en dat het hen zou kunnen helpen en tot veel zou kunnen helpen met bepaalde problemen die ze hebben en dat die zouden kunnen opgelost worden. En zeker iedereen die leiding geeft, ik denk dat dat een heel goed idee zou zijn, dat iedereen dat boek zou lezen. Ja, je lacht, maar dat is echt wel zo.
Het is eigenlijk een boek, The Daily Stoic, dus elke dag zeg je een quote en dan uitleg. Lees je dat dan ook, of consumeer je dat dan ook zo per dag, of hoe doe je dat dan?
Uiteraard niet, hè. Ik heb dit beluisterd, hè.
Maar hoe dan? Stukken ineens of zo?
De bedoeling is dat je het in stukjes inderdaad kan kappen, dat het makkelijk te verteren is. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je zo 20, 30 van die dingen achter elkaar beluistert. En dan stopt en dan weer 20, 30. Ik moet wel zeggen, ik denk dat ik nu aan de derde keer begonnen ben. Want het is zoveel natuurlijk dat je dat heel makkelijk opnieuw kan beluisteren. En dat je iedere keer opnieuw kan beginnen. En wat er makkelijk aan is, je stopt eender wanneer. Hè. Dus er is heel makkelijk mee te stoppen. 2 weken kan je dat laten liggen, dan kan je opnieuw beginnen luisteren. En ja, het haakt natuurlijk allemaal wel op de ene manier, een of de andere manier, aan elkaar. En ik denk niet dat je eentje gaat beluisteren en de dag erna opnieuw. Dat gaat niet gebeuren. Dat denk ik echt niet.
Jouw drie boeken, dus Tim Ferriss, The 4-Hour Work Week, en dan Phil Knight en dan Ryan Holiday. Ja, wat is de lijn in jouw boeken? Wat zit daar gemeenschappelijk in volgens jou?
Ik denk zelfstudie. Ik denk dat dat de lijn is. We willen bijleren. Als mens, als professional, op zoek gaan naar dingen waar je nieuwe inzichten door krijgt. Jezelf uitdagen door dingen te zoeken en te lezen waar je misschien niet van oorsprong in geïnteresseerd was. Dat denk ik. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in schoenen. Laat staan een iemand die een schoenenbedrijf heeft opgebouwd. Maar ja, uiteindelijk wel in die man zijn verhaal en hoe hij het aanpakt. Ik ben eigenlijk had je mij 10 jaar geleden gezegd van je gaat ooit het werk van de Stoïcijnen lezen, dan had ik gezegd, ja, oké, wat heb je gesnoven vandaag? Maar ja, stapje voor stapje kom je dichterbij en kom je iets tegen waar je van denkt van, maar wacht eens even, hier wordt iets gezegd dat op de een of andere manier wel interessant is. Waar komt dit vandaan? Waarom zegt hij dit? Waar kadert dit in? Hoe kan dat jou in je dagelijkse werk of leven helpen? En vaak had het met werk te maken. Hè. Ik ben een verslaafd autodidact, dus ik leer heel graag zelf dingen. En dan kom je heel snel terecht in dit soort boeken waar heel veel dingen in staan waar je toch iets van kan oppikken. Dus ik denk dat dat de rode draad is. Bijna in alles wat ik lees, in alles wat ik beluister, alle podcasts die ik beluister, het komt altijd op hetzelfde neer. Namelijk, hoe kan ik hier iets bij leren waardoor ik een volgende stap kan zetten? En soms ook niet. Soms ook totaal niet. Ik kan me compleet verliezen in een podcastreeks die gaat over een computerprogramma waarmee je beeld kan bewerken. Ik heb onlangs zo een heleboel dingen bekeken, After Effects tutorials. Ik heb dat niet eens nodig.
Dat is raar.
Het is heel boeiend om te zien, hoe werkt dat eigenlijk? Zou ik dat onder de knie kunnen krijgen? Weet je, het heeft heel vaak daarmee te maken.
Maar wat je wel zegt is, ik ga nu een vraag stellen waar je zegt van nee, maar toch, lees je dan nooit voor je plezier? Hè? Maar natuurlijk, ik neem aan, het is, je vindt dat plezierig, je vindt het leuk. Het is wel altijd werk, toch, of niet?
Nee. Nee, het is echt plezier. Ik vind dat fantastisch. Ik kan daar enorm van genieten. Ja, het werk zal voor een deel wel de aanleiding zijn, zoals je daar straks vroeg. Ja, weet je, op een bepaald moment, je stapt in radio, je wil radioprogramma's maken, plotseling ben je manager. En ja, dan ga je wel op zoek naar handvaten en houvast. Maar het is tegelijkertijd ook wel ongelooflijk tof om al die informatie op te nemen en op te zuigen en dat onder de knie te krijgen en daar hopelijk goed in te worden. Nee, dat is wel fantastisch.
Maar ben je dan niet altijd met werk bezig? Als je zelfs, terwijl je het onkruid uittrekt, naar boeken luistert over hoe je beter kan worden in je werk?
Nee. Je bent altijd met je passie bezig. En ik heb het ongelooflijke geluk dat ik altijd die combinatie heb kunnen maken. Dat altijd hetgeen wat ik gedaan heb voor mijn werk, dat dat ergens een deel was van de passie die ik had. Dus ja, weet je, daar ben ik een zondagskind. Hè. Daar heb ik ongelooflijk veel geluk gehad. En af en toe het geluk wat afgedwongen natuurlijk. Maar het is een combinatie van verschillende dingen. Maar de passie speelde altijd wel ergens mee. Dus nee, dat is niet werken, Wim. Dat is, ik vind dat leuk. Ik vind dat plezant.
Ja. Oké. Okay. Super. Wil jij zelf jouw drie boeken nog eens zeggen in volgorde?
Yes, heel graag. Timothy Ferris, The 4-Hour Workweek. Ja. Phil Knight, Shoe Dog. En dan The Daily Stoic van Ryan Holiday.
Erwin, dank u wel.
Graag.
Zo, dit was mijn gesprek met Erwin Dekkers. Terzijde, je hebt geen schreeuwende kinderen gehoord. Dat komt omdat ik die voor de televisie gepleurd had. Waar een lange film niet allemaal goed voor is. De boeken en auteurs en websites die je hoorde in deze podcast vind je op wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Schrijf gerust eens een recensie op Apple Podcasts, het vroegere iTunes. Daar kan je sterren geven en de podcast ook aanraden aan andere mensen. Abonneer je of stuur mij een mailtje wimoosterlink@hotmail.com met suggesties of hulp. En als je mij plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen aan 2 vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Dank je wel. De 3 boeken van Erwin Dekkers zijn 1. Tim Ferriss, The 4-Hour Work Week. 2. Phil Knight, Shoe Dog. 3. Ryan Holiday, The Daily Stoic. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.